jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein, Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen geklets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk.
Alleen al tussen Valkenburg en Simpelveld is het hoogteverschil zo'n 75 meter. U heeft een idee voor een product of dienst. En u weet dat er een markt voor is. History is not forgotten, but cherished in magnificent historic buildings, parks and museums. Sie werden auf Widerstand, Kurzschluss und Phasenverteilung getestet und verlassen die Firma nur, wenn sie den Anforderungen zu 100% entsprechen. Laat je inspireren vanaf 26 januari een maand lang door het Holland Dance Festival.
Deze week bij Praxis honderden waanzinnige superdeals. Zoals een mini-laptop voor €289.
Tja, kost een paar centjes, man.
Ja, complete zonvakanties boek je al vanaf €140. Alleen op Vaya.nl. Heel veel vakantie voor je geld.
Oh, hallo, Perry en Vogel bij TA. Zal ik zo zeggen in de filmbusiness. Je zit goed in je rol. Snap je? Omdat je in die rol zit.
Ohana is familie. Familie zou je nooit
in de steek laten.
Of vergeten. Ja.
Kijk, wij weten dat Oom Dagobert het schilderij niet gestolen heeft. Ja, hij had alleen maar van portretten van presidenten. Die op de dollar staan.
Ja, we zijn er bezig met een nieuwe opname van Smalltalk, de podcast, even iets anders. En ik zat op een zondag, was ik op zoek naar een nieuwe stem. Want je wil in de studio wel wat meerdere stemmen gebruiken. En toen dacht ik, laat ik Bob eens bellen. Die heb ik zo lang niet gesproken. En toen ging ik jou eerst een appje sturen. Van, hey Bob, heb jij mijn nummer nog? En hij stond nog in je telefoon.
Kan je nagaan.
Bob van der Hoven, leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn, Ronald.
In Studio 2.
In Studio 2.
Ja, ja, ik had net in het voorgesprek tijdens het kopje koffie hadden we het even over van hoe lang kennen wij elkaar. Was het 25 jaar, maar ik ben er inmiddels achter. Dat het is, moet minimaal 30 jaar zijn. Of het zou rondom 30 jaar. Ja,
ja.
Lang geleden, hè?
Ja, onvoorstelbaar.
En we zijn nog steeds even jong, hè?
En het, ja, tuurlijk. Het lijkt
we zijn wel
gisteren.
Wat grijzer. We zijn wel wat
ja,
grijzer.
Ja, dat wel.
Dus dat is wel een beetje zo van, we zijn wel grijzig inderdaad. Maar oké, voor de mensen die Bob... Ja, ik ken jou al jaren, dus ik weet wel wie jij bent. Maar wie is Bob van der Hoven?
Ja.
Wat heb je allemaal niet gedaan eigenlijk?
Nou, ik heb niet stilgezeten. Maar dat is omdat ik een hoop dingen leuk vind. Maar het centrale gegeven in mijn leven is toch de stem. Ik ben altijd gefascineerd geweest door wat je allemaal met een stem kunt doen. En dat begon al, denk ik, toen ik 4 was en naar de bandrecorder van mijn vader keek. Mijn vader was de tijd vooruit. Die was zanger, muzikus. Die had een band en die nam zijn eigen band op. En dat was in die tijd, ik heb het over de jaren 50, best wel heel hip als je dat zelf kon. En ja, ik als klein mannetje, ik heb een foto dat ik helemaal gebiologeerd naar dat apparaat sta te kijken. Ik denk dat ik echt maximaal 4 jaar oud was of zo. Later ging ik poppenkast spelen en vond ik het leuk om elke pop zijn eigen stem te geven. Dus dat was eigenlijk al de voorloper van mijn nasynchronisatiewerk, van het stemacteren met allemaal gekke stemmetjes. En ja, ik denk dat ik een jaar of 10 was, 11, toen begon ik met... Nee, eerder al op de lagere school hadden we al de Bob Wim Show. Ging ik met mijn klasgenootje Wim, ging ik ook met een bandrecorder een radioprogramma maken. Nou, dat was ik.
Want je bent niet in Nederland geboren?
Nee, ik ben in
Duitsland.
In Duitsland geboren, in Zuid-Duitsland, in de buurt van de grens met Oostenrijk. En dat komt doordat mijn vader, die werkte dus als muzikant, zoals ik al vertelde, voor de Amerikaanse militairen in Duitsland. Hij heeft dat ook in andere landen gedaan. Maar het meeste in Duitsland, daar hebben mijn ouders toch zo'n 20 jaar gewoond. En op een gegeven moment kwam ik ter wereld. Voorafgegaan door mijn zus, die 6 jaar eerder geboren werd. En mijn zus die heeft zelfs de middelbare school nog daar gedaan. En we zijn teruggegaan naar Nederland, toen was ik 8. Dus na 2 jaar lagere school in het Duits ben ik dat in het Nederlands gaan doen. Toen wij teruggingen naar Den Haag.
Het leuke is wel dat als je op jouw site gaat kijken, heb je zo'n leuke introductie. Duurt 30 minuten. En jij zei, ga er maar voor zitten even. Mm-hmm. Dat was wel leuk.
Ja,
mooi gemaakt ook.
Dank je. Ja, je wilde me interviewen. En ja, dan is het altijd handig om even het geheugen op te frissen van wat iemand allemaal uitgesproken heeft. En dat wordt in dat half uurtje heel goed samengevat op mijn website op de biografiepagina.
Ja, ja. Nou, niet zozeer alleen dat. Want hoe jij professioneel dat als radiogek en liefhebber is dat niet zo ingewikkeld. Maar ook gewoon jouw privéverhaal, dat wist ik. We hebben het wel eens wat over gehad, maar dat was toch wel leuk om dat allemaal aan elkaar geknoopt te zien.
Het is zo is het gegaan.
Ja, hey, en je bent begonnen op een gegeven ogenblik met een eigen zangcarrière. Was dat je eerste stap in de professionele audio?
De eerste stap in de professionele audio.
Wat heb je voor opleiding gedaan? Laten we daar eens mee beginnen.
Ik wilde naar de filmacademie. Dat lukte niet. Daar wilden heel veel mensen naartoe. En ja, dan moet je wel heel erg opvallen tussen al die kandidaten. Nou, dat deed ik niet. Want mijn idee was, ik wilde films maken. Liefst speelfilms, regisseren. Maar ja, Nederland is natuurlijk wat dat betreft een heel klein terrein met weinig mogelijkheden. Dat is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Dus toen ben ik mijn tweede keus gaan doen. Ik heb denk ik veel taalgevoel. Ik ben natuurlijk ook drietalig opgegroeid. Nederlands, Engels, Duits. En toen dacht ik, nou, dan ga ik Engels studeren. Dan kan ik dat vervolmaken en misschien daar wat mee verdienen door Engelse lessen te geven. Wat ik ook inderdaad een tijdje gedaan heb. Maar mijn eerste professionele ervaring met de microfoon was toen ik ging werken bij de Blindenbibliotheek. Als voorlezer. Dat deed ik niet als vrijwilliger, zoals de meeste mensen, maar in vaste dienst. Maar jij doelde misschien op. Ik was 17. Toen heb ik een keer live gezongen op de radio bij van 12 tot 2.
Ja.
Dus daar was ik nog een stuk jonger. En 2 jaar later heb ik de Springplank Talentenjacht gewonnen van de KRO. En toen was ik weer op de radio. Toen was ik dus 19.
Oké, ik dacht eigenlijk dat je vanaf dat moment al een klein beetje, en dat de leesbibliotheek er later bij was gekomen, maar dat je al meteen een hele carrière had. Want je bent altijd al heel creatief geweest met je liedjes, met teksten op jonge leeftijd al.
Ja, ik begon met schrijven. Eigenlijk dat ik het echt serieus aanpakte vanaf mijn 15e. Ik had een vriend die goed Engelse teksten kon schrijven. Dat kon hij veel beter dan ik. En dan schreef hij teksten op mijn muziek. Zo werkten wij. En ja, zo heb ik een heel repertoire opgebouwd van, ik denk wel over de 60 liedjes. Die ik me niet allemaal meer kan herinneren. Want ja, ik heb ze niet allemaal opgenomen in die tijd. Je moet dat natuurlijk vastleggen op de een of andere manier. Maar wat wel heel leuk is, is toch een heel stel nummers die ik altijd ben blijven spelen. Een stuk of 20. Ik heb nu het plan opgevat, of ben er al mee begonnen, moet ik zeggen, om die liedjes alsnog op te gaan nemen. Ik werk dus aan een album op dit moment. De arrangementen worden gemaakt door Bert van der Brink. Dat is iemand die dat buitengewoon goed kan. Bovendien een geweldige pianist en accordeonist is. Hij speelt ook op het album. En hij treedt deels op als producer. Dus ja, daar heb ik een enorme steun aan. Aan zijn vakmanschap.
En, ga je dat opnemen in je eigen studio?
Ja, het wordt opgenomen in mijn eigen studio. Ik heb tegenwoordig een eigen muziekstudio. En daar maken we die opname. En ja, er zijn al 10 nummers opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan de tweede reeks van nog een stuk of 9. En uit die stukken maak ik dan een selectie voor het album. Ik wilde gewoon wat te kiezen hebben. Dus ik neem daar wat meer op dan ik nodig heb.
Het is niet de bedoeling dat er straks 2 albums komen, bijvoorbeeld? Of...
Nou ja, kijk, wat er overblijft na het maken van de selectie... daar kan ik natuurlijk altijd nog in de toekomst dingen mee doen.
Nou ja, ik ken jou als redelijk kieskeurig... maar ik zie ook niet iemand die alles weggooit. Je hebt wel veel verzameld in de loop der jaren.
Ja, ik heb een heel mediaarchief opgebouwd. En daardoor kon ik ook die autobiografische film maken... Ja, ik had die oude radioopname van de KRO nog... waarin ik stond te zingen en noem het allemaal maar op. En foto's en films en video's.
Het is echt enorm veel ook. Vandaar ook dat het is echt leuk om te zien. Dus als je niks te doen hebt, zou ik naar Bob van der Hoven gaan... en inderdaad naar een biopagina en dat filmpje even kijken.
En even naar die film.
Ja. Hij is echt leuk. Als je gaat kijken naar jouw nieuwe... want je hebt volgens mij ook ooit met het Metropool wat gedaan...
Niet echt met het hele Metropoolorkest.
Of met een deel daarvan?
Wel,
ik kan me dat nog herinneren.
Ja, ik heb wel... in begin 1997 kwam er een album uit met Nederlandstalig werk. En daar spelen diverse mensen van het Metropool op mee. Onder andere de pianist Hans Vromans. Maar meer mensen die voor het Metropool werkten en werken... zijn daar op te horen.
Als je gaat kijken naar jouw zangcarrière. Hè? Ja. Je bent begonnen als lezer van de Luisterbibliotheek. Tegenwoordig komt het wel weer een klein beetje terug. Hè? De luisterboeken, doe je dat ook nog?
Nou, alleen op speciaal verzoek. Dus ik heb zo ongelooflijk veel gedaan op dit gebied... dat ik niet echt de ambitie heb om nu weer dagelijks bezig te zijn... met het inspreken van luisterboeken. Maar ja, als er speciale gelegenheden zijn... ik heb een keer een jubileumboek gedaan, een paar jaar terug. 2 jaar geleden is dat, geloof ik. Speciale dingen.
Is dat niet heel ingewikkeld om te doen? Het lijkt me verschrikkelijk om... sowieso ben ik een beetje leesdyslectisch. Dus voor mij zou het niks zijn. Mm-hmm. Maar zo'n boek helemaal inspreken... Dat lijkt me toch wel een heide... Als ik kijk wel in de app... Storytel is zo'n app. Dan zie je dat dat 7 uur is. 8 uur. Voor een beetje boek.
Ja. Ja, er gaat heel veel tijd in zitten. En... als je ouder wordt, dan wordt de tijd steeds kostbaarder. Dus ik wil toch oppassen dat ik voldoende tijd overhoud... voor de dingen die ik nu echt belangrijk vind. En daar is muziek wat mij betreft op dit moment nummer 1.
Ja, dus je bent echt weer back to basics. Van je wil gewoon muziek maken.
Ja.
Je eigen platen straks uitbrengen.
Ja.
Als je naar jou wil luisteren, dan kun je ook naar de podcast luisteren.
Dat is wel grappig. Een soort recycling van dingen van vroeger. Ik heb toen ik bij de Blindenbibliotheek werkte... daar heb ik 10 jaar gewerkt met heel veel plezier. Heb ik niet alleen boeken en tijdschriften ingesproken... maar ik was ook vanaf het begin al redacteur... van een van de gesproken uitgaven. En om dat een beetje op te leuken... ging ik regelmatig op pad om te praten met vaak bekende mensen... die ik interessant vond. En het leuke was als je dan belde en je zei... ja, het is voor de Nederlandse Blindenbibliotheek. Dan vloog de deur in de regel open. Ik kwam overal binnen. En heb hele leuke mensen ontmoet. En al die interviews, die stonden allemaal op bandjes. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, wat moet ik daarmee doen? Toen dacht ik, er kunnen toch altijd nog mensen zijn... die daarin geïnteresseerd zijn... omdat ze iets studeren of omdat ze die figuur interessant vinden. Ik heb de moeite genomen om al die banden te digitaliseren. En toen ben ik er podcasts van gaan maken. En zo'n podcast bestaat feitelijk uit het originele interview... voorafgegaan door even een bespiegeling over mijn herinnering aan die ontmoeting. En dan na het interview, als het een minder bekend iemand is... dan vertel ik nog even over hoe is het verder gegaan met die persoon... voor zover ik dat weet. Want dat weet ik niet eens altijd. En het heet nu gewoon... What you see is what you get. De podcast heet Interviews uit de jaren 80...
Ja.
Want dat is wat het zijn.
Maar daar moet je ook op zoeken hoor. Want ik heb
zo, dat
geluisterd.
Is de titel.
Is de titel. Als je op Bob van der Hoven zoekt, dan vind je hem niet. Dus daar zou je nog een verbeterpuntje hebben.
Ja, je kan ook het vinden via mijn website. Als je dan komt op de pagina presentatie, daar is een link naar de podcast.
Naar de podcast.
Interviews uit de jaren 80.
Het is echt heel leuk om te luisteren. Want er zitten ook heel veel mensen die niet meer onder ons zijn, staan
helaas,
daarin.
Ja.
Het heeft misschien ook te maken met dat het de jaren 80 is.
Tijd geleden, hè?
Ja, de tijd gaat hard. Maar Sandra Remer heb ik toevallig beluisterd. Misschien een leuk bruggetje naar de volgende is de stem. Ik ben de naam van de acteur kwijt. Maar die Dagobert Duck Day. Waar jij,
Jacco van der Made.
Ja, Jacco van der Made staat erop.
Ja, ik ben bij hem thuis geweest in Zoetermeer.
Ja, heel leuk om te luisteren. Ja. Ja. En dat zijn, ja, zeker voor, misschien voor de jeugd is het wat lastiger. Maar als je een beetje de middelbare leeftijd hebt, dan
daar herken je veel van de namen die langskomen.
Ja, die daar langskomen.
Ja, en Jos Brink, Robert Long, Adelle Bloemendaal, Wieteke van Dort. Ik lepelde maar een paar op uit mijn geheugen. Ja, echt hele leuke mensen.
Want heb jij nu nog veel liggen op de plank wat nog een keer gepubliceerd wordt? Of heb je alles online gegooid?
Nog maar een paar. Het lag een tijdje stil omdat ik met andere dingen bezig was. Ik heb er nu nog 3 of 4 liggen en dan staan er 60 op.
Ga je daarna nog iets doen? Heb je nog nieuwe ideeën van je denkt?
Nou, wat ik met sommige mensen heb gedaan is, die belde ik dan, omdat ik ze dan wat beter ken. Van, vind jij het goed dat ik dat gesprek van 35 jaar geleden verwerk tot podcast? Nou, dat vond men leuk. En dan zeiden ze van, zou het niet leuk zijn om een gesprek op te nemen nu zoveel jaar later? Om te kijken, hoe gaat het nu met die persoon? En wat heeft hij gedaan in die afgelopen zoveel jaar? Dat heb ik met enkele mensen gedaan. Bijvoorbeeld met Hans Vromans, de pianist. Ik heb het ook gedaan met Bert van de Brink, waar ik nu mee samenwerk. En ik ben van plan dat nog te gaan doen met Vincent Bijlo.
Oké. Ah, toch niet de minste namen. Nee. Meteen het bruggetje gemaakt naar bijvoorbeeld Kwik, Kwek en Kwak.
Ja.
Het is eigenlijk al heel lang geleden, maar als ik Disney Channel opzet of ik zie het voorbij komen, dan moet ik toch, volgens mij is de stem, ik weet niet of jij het nu nog bent, maar de nieuwe edities.
Nou, het zit zo in elkaar. Ik heb de stem van de neefjes gedaan in de eerste DuckTales serie. Die is opgenomen eind jaren 80. Tot 1991 hebben we daaraan gewerkt. En die is daarna bijna non-stop uitgezonden. Tientallen jaren achter elkaar. En is nu nog steeds in zijn geheel te zien op Disney Plus.
Ja.
Dus daar moet je dan wel een abonnementje voor hebben als je dat wilt zien. Nog steeds ongelooflijk populair. Na die eerste DuckTales-serie. Toen op een gegeven moment zijn ze wat andere oude Duck-films gaan nasynchroniseren. Dat is weer door andere mensen gedaan. En er is nu een paar jaar geleden een nieuwe DuckTales-serie gekomen. Die staat inmiddels ook op Disney+. En daar heeft Disney gewoon een heel andere keus gemaakt voor de neefjes. In Amerika waren er dat 3 jonge acteurs die dat deden. 3 verschillende. En dat doet men dan in Nederland ook. Natuurlijk, dat is gewoon een artistieke keuze. Dus het zou me zeer verbaasd hebben als ze me daarvoor gevraagd hadden. Want dan had het niet gestrookt met de opzet die ze in Amerika hebben gemaakt. Dus dat wordt in Nederland door 3 jonge acteurs gedaan. En ja, dat klinkt volwassener natuurlijk dan mijn piepstemmetjes. Gevoelsmatig waren mijn neefjes nog kinderen. En de neefjes in de tweede DuckTales-serie zijn pubers, zoiets.
Ja, want jij bent gecast ooit door Arnold Gelderman, denk ik.
Ja, dat is die de heeft man mij gecast.
Ja, die heeft dat jarenlang natuurlijk gedaan.
Hij was altijd de Disney-regisseur.
Ja, voor Metasound was dat, denk ik.
Bij Metasound, ja.
Want hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Stond je ergens op een site of zo?
Het is allemaal heel toevallig geweest. Mijn vriend René, die zei altijd al tegen me van, goh, jij met al die kleurtjes in je stem, al die stemmetjes die je kunt maken, je zou eigenlijk daar is een bandje van moeten maken. Hij heeft me eigenlijk daartoe aangespoord. En ik dacht eerst van, ja, wat moet ik daar dan mee? Nou, je hebt toch al die tekenfilms op tv en poppenfilms. En je kan zoveel met je stem. Maak eens een bandje. Dat heb ik gedaan. En ik sprak Cas van Iersel, die mijn voorganger was bij de Blinde Bibliotheek in Den Haag. En die later natuurlijk een hele bekende stem geworden is op tal van terreinen. Hij is ook heel lang de station voice van Sky Radio geweest. Hele leuke gast. En ik wist dat Cas ook wel dit soort dingen deed. Dus toen heb ik aan Cas gevraagd van, waar doe jij dat en hoe doe je dat? Nou Metasound. En maak eens een leuk bandje en stuur dat aan Arnold Gelderman. Dat heb ik gedaan. En Arnold die was eigenlijk gelijk geïnteresseerd. Toen heb ik eerst meegewerkt aan Walt Disney's World on Ice. 1988. was een ijsshow en er zaten heel veel acteurs in. En daar zat ik uiteindelijk in met drie rollen. En dat was mijn
debuut.
Niet
op de schaats, hoop ik.
Nee, nee. God verhoede. Nee, nee. Daar ben ik dan weer niet zo geschikt voor. Ik weet dat jij erg in het sportieve circuit zit. Maar daar heb ik mij nooit opgehouden. En een paar weken na Walt Disney's World on Ice, toen belde die me weer. En toen zei hij, ja, jij kunt zo hoog met je stem. En ik heb zitten denken, ik hoorde een stemmetje op dat bandje. Als je dat nou wat meer zou kunnen laten kwaken, dan zou het wel eens precies goed kunnen zijn voor Kwik Kwek en Kwak. Want we hebben een serie binnengekregen, DuckTales. En ik wil jou daar een proefopname voor laten maken. Nou, dus ik ben heel erg gaan oefenen. Naar oude duckfilms gekeken. Maar ja, ik maakte er gewoon mijn eigen dingetje van.
En hoe klonk dat ongeveer? Kun je het nog of niet?
Ronald, wat leuk om hier bij jou in de studio te zitten, jongen. Alle kwakels.
Ja. Nou, iets in die geest.
En deden jullie dat in drie lagen? Moest je ze allemaal apart inspreken? En
elke stem werd apart, elke duck werd apart ingesproken, ja.
Dat was ook best nog wel werk dan?
Heel veel werk, want in die tijd ging dat op Ampex-banden. 30 sporen, 30 kanaals, videobanden. En daarvan mocht ik dan twee kanalen gebruiken voor mijn stemmen. Want als ze bijvoorbeeld in een ravijn vielen of uit een vliegtuig, dan had je meestal genoeg aan twee stemmetjes die dan de een net iets hoger. Weet je wel, zo'n kreet, ik heb wat afgegild. Dat hoeft dan niet per se met drie stemmen. Twee was genoeg om een gevoel van een groepje te maken.
Was DuckTales jouw eerste? Was het de eerste animatie?
De eerste tekenfilmserie. Ja. En ja, dat was natuurlijk met mijn neus in de boter. Want het was gelijk een van de, of eigenlijk drie van de hoofdrollen. Ja. Want oom Dagobert en de neefjes, dat zijn de hoofdrollen.
Ja.
Dus ik heb daar drie jaar heel veel werk aan gehad.
En wat heb je nog meer gedaan?
Het is eigenlijk vooral altijd Disney geweest. Ook nog wel eens wat anders, maar vooral Disney-rollen. Ook met Arnold, die deed op een gegeven moment de nasynchronisatie van Lilo en Stitch. En daar heb ik Stitch in gedaan, dus dat was ook een grote rol. En ja, daar kwamen allemaal sequels van, ook langere films, een stuk of 3, 4. Allemaal ingesproken. Op een gegeven moment was er ook nog een film Leroy en Stitch, waarbij ik zowel Leroy als Stitch heb gedaan. En er kwamen ook series van op televisie. Lilo en Stitch, de serie, 65 afleveringen, helemaal gedaan. En toen kwam er ook nog een anime-serie die oorspronkelijk alleen voor Japan was bedoeld, maar die toch is aangekocht in Nederland. En dat heette, hoe heet die nou? Stitch, geloof ik. Nou, ik weet het niet meer.
Maar
ook 65 afleveringen. Dus ik heb wat afgestitcht. Ja, ja, heel veel. Dat was dus een hele grote rol. En de bioscoopfilm, dat was dan ook wel een bijzondere belevenis. Die heb ik zelfs in meerdere talen gedaan. De eerste bioscoopfilm in 4 landen. Dus dat was dat
vanwege jouw meertaligheid. Dus de Engels en
dankzij mijn meertaligheid. Ja. Ik heb later in mijn leven, in mijn puberteit, heb ik er ook nog Italiaans bij geleerd, omdat mijn zus in dat land ging wonen. En ik heb Lilo en Stitch dus ook in het Italiaans ingesproken.
Doe je het nu nog? Of is het naast
Stitch?
Überhaupt tekenfilms? Of,
ik heb de laatste grote rol, dat was in de serie Phineas en Ferb. Wat ook weer een ongekend populair iets was. Dus jarenlang de populairste tekenfilmserie geweest. En ik heb daar ook de regie van gedaan en de casting in het eerste seizoen. Later is dat door mijn collega overgenomen. En ik heb daar mezelf gecast voor de rol van dokter Dovenschmirtz. Een idiote geleerde die allerlei boosaardige dingen wil doen. En ja, dat waren ook weer heel veel afleveringen. En op een gegeven moment was die serie klaar. Maar toen dook Dovenschmirtz en trouwens nog meer figuren uit Phineas en Ferb, die doken op in een andere serie. Milo Murphy's Law heette die serie. Milo Murphy's Wet. Dus daar had hij een gast optreden in een paar afleveringen. En dat was eigenlijk het laatste van Dovenschmirtz.
Ja, want als je goed naar jou luistert, dan denk ik dat er nu een aantal mensen wel denken, ken die stem, ken die stem.
Ja.
Dan moet je of de KPN mailen, want daar krijg je jouw standaard te horen of je een
welkom 1, bij KPN.
Ja, of je 1, 2 of 3 wil toetsen. dat doe ik ook wel wat in. Dat is tegenwoordig best wel business. Hè? Veel bedrijven willen een bandje horen, maar daar komen we straks wel even op. Maar Railway is natuurlijk iets waar jij al jaren, 170, en hoeveel afleveringen zijn het wel niet?
213.
213 afleveringen.
Ja. Ja, weet je, mensen beginnen altijd over de stemmetjes in de tekenfilmseries, omdat dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Maar ik heb natuurlijk uiteindelijk vooral altijd kunnen bestaan van mijn gewone spreekstem. Ik heb 27 jaar programma's gepresenteerd op de radio. Vooral bij Radio 4, maar ook bij andere zenders. Heel veel televisieseries ingesproken, documentaire series. Veel van die mooie natuurfilms van David Attenborough heb ik gedaan in de jaren 90. Heel veel voor Teliac, schooltelevisie. Heb ik ook seizoenenlang ongeveer alles voor ingesproken. En het bekendste, waar mensen echt mijn stem van herkennen, zelfs in het wild gebeurt dat, is Railway. Omdat dat programma, dat loopt nu 25 jaar. En het wordt ook heel vaak herhaald, zowel overdag als 's avonds. En ja, heel veel mensen hebben dat dan wel een keer gezien. Of zijn zelfs uitgesproken fan. En ja, ik vind het ongelooflijk leuk.
Erik de Zwart schijnt een enorme treintjesfan te zijn.
Ja, ik ben een keer in een talkshow gevraagd om te vertellen over Railway. Toen hebben ze Erik er ook bij gevraagd om vanuit zijn liefde voor de treinen te spreken. Erik weet 100 keer meer van treinen dan ik.
Maar moet je er kennis voor hebben of staat alles bij jouw papier en je lepelt het uit?
Dat laatste in feite. Kijk, die teksten die worden voor me geschreven. En ik bemoei me soms wel een beetje met de taal. Tot op zekere hoogte. Maar het wordt heel goed gedaan. Dus ik hoef daar weinig aan te veilen. Maar het is in de eerste plaats een reisprogramma. Wat dan natuurlijk vooral voor de treinenmensen extra interessant is. Omdat het zijn treintrajecten. En daar valt heel veel over te vertellen. Maar het is dus een toeristisch programma. Maar dan wel gebaseerd op die treintrajecten.
Ik heb het nooit helemaal de aftiteling bekeken. Ik zie het vaak, dus ik luister ook omdat ik jou dan hoor. Is het een Nederlands programma? Is het ook helemaal Nederlands gemaakt?
Programma.
Het is niet ingekocht?
Nee,
wat,
nee. Veel mensen denken dat dat dan aangekocht wordt en door mij ingesproken. Dat is niet zo. Het wordt echt door Nederlanders gemaakt. En dat is ook al nu 9 of 10 jaar hetzelfde team, dezelfde mensen.
In China, je kunt zo gek niet bedenken. Over de hele wereld zijn
ze
geweest.
Over de hele wereld. En omdat we dit jaar 25 jaar bestaan, hebben ze me in juni uitgenodigd om mee te gaan op reis. En heb ik meegelopen met de opname op Sardinië. Die moeten nog uitgezonden worden. En toen heb ik gezegd, nou, dan wil ik me ook nuttig maken. Ik ben zelf redelijk handig met de camera. Ik vertelde al dat ik ooit de film in wilde. Dus ik zei, ik ga een making-of maken. Dus ik film hoe jullie werken, hoe jullie aan het werk zijn. Nou, daar heb ik opnamen gemaakt. Daar ga ik nog meer opnamen voor maken. En dan komt er dus inderdaad een making-of.
Oh, wat leuk.
Ja.
Wat een geweldig idee.
Bijvoorbeeld ook langs bij de componist. Om hem te laten vertellen over hoe hij dat doet. Hoe hij die muziek voor elke aflevering weer apart componeert. Het hele ontstaansproces.
Ja, nou, veel mensen snappen dat niet. Hè? Die denken vaak van, nou ja, weet je, iemand gaat echt een podcast tegenwoordig ook. Iemand koopt een mengpaneeltje en begint te praten. Maar als je naar een productie van iets gaat kijken, hoeveel tijd, hoeveel geld ook erin zit en wat voor mensen er allemaal voor meelopen.
Hoeveel werk dat is.
En hoeveel werk dat is.
En Railway, dat noemen ze wel eens yoga voor de ogen. Dus natuurlijk een heel rustgevend programma. En wat men onderschat is hoe lastig het is om dat goed te draaien. Ze denken van, nou, je zet je camera neer en dan komt die trein langs en dan ga je weer hup. Laat ik er dit over zeggen, want ik heb dus nu meegelopen met de productie. Zo rustgevend als het programma is, zo hectisch is het om het op te nemen. Die mensen die dat maken, werken keihard. Die staan elke ochtend om 6 uur op, om maar weer op tijd op een of andere plek te staan. En precies de juiste kijkhoek. En dan moet er een dronepiloot bij komen. Of ze moeten met de helikopter. Zitten in een strak tijdschema om elke dag zo goed mogelijk te benutten. Want dat zijn dure dagen. Daar lopen meerdere cameramensen, geluidsman, dronepiloot. Ga zo maar door. Ja, dus een dure productie.
Mensen onderschatten dat. Ik heb vroeger ooit een keer met Paul de Klein, waar we het ook even over gehad hebben, waar ik ooit Studio 2 mee begonnen ben. Een radiodocumentaire gemaakt. Dat komt ook te weinig voor, vind ik. Mm-hmm. Dat zou ook nog wel een liefde van mij zijn om dat weer terug te krijgen op de radio. Over Jocelyn Brown. Nou, ik geloof dat we 6 uur hebben opgenomen. Er gaat 10 minuten de eten in.
Ja.
Daar wordt zoveel in geknipt en uitgezocht en muziekjes bijgezocht. En dat is bij tv nog 5 keer zo erg.
Ja. Ja, er zijn echt. Ik heb meegemaakt dat er uren gestoken werden in iets wat uiteindelijk 20 seconden televisie oplevert.
Ja,
en daar ben je een halve dag mee bezig.
Wat vind je het allerleukste om te doen? Als je nou zegt van, goh, als ik nou mijn hele carrière nu een beetje kijk, dan het meeste. En niet zozeer omdat je er het meeste geld aan verdient, maar gewoon, wat is de passie van Bob van der Hoven?
Mijn passie is muziek. Music was my first love and it will be my last. Maar het gekke is natuurlijk dat ik eigenlijk, en dat is ook omdat het gewoon heel lastig is om van muziek je vak te maken. Muziek is eigenlijk altijd meer een hobby gebleven en niet zozeer iets om geld mee te verdienen. Ja, ik heb liedjes ingezongen in Disney producties. Ik heb wel eens de titelsong voor een serie ingezongen. Voor 2 series. Ja, dat is leuk. Dus toen kreeg ik betaald voor het zingen. Maar voor de rest is het altijd gewoon mijn grote liefde gebleven. Mijn vader was natuurlijk een muzikant. Ik kom uit een muzikale familie waar iedereen muziek maakte. Ik had een tante die was concertpianiste. Een oom die speelde vibrafoon. Een andere oom was een hele goede pianist. Mijn vader die was een goede saxofonist en klarinetist en zanger. Dus ik was omgeven door muziek. Mijn hele leven. Ik ben naast de bühne opgegroeid waar mijn vader optrad, bij wijze van spreken. Die stond avond aan avond stond hij op het toneel. Dus, als ik puur, laten we zeggen, kijk naar het betaalde werk, dus het werk wat ik heb gedaan, dan vind ik het inspreken van documentaires wel ongelooflijk leuk. Want je hebt elke keer weer andere onderwerpen. Ik heb heel veel historische films ook gedaan. Het is zo interessant. Het is zo dankbaar en zo leuk om te doen. Dat vind ik fantastisch werk. Dat is ook eigenlijk waar ik bij de omroep mee begonnen ben. Want het allereerste wat ik deed was documentaires inspreken bij Europa Televisie, heette dat station. Dat was eigenlijk het eerste commerciële televisiestation in Nederland. Mid jaren 80 heb ik daar rondgelopen en heel veel films gedaan. En het was dan ook nog zo'n station wat allemaal kunstzinnige documentaires uitzond. In 6 landen deden ze dat. En ik heb aan een aantal Nederlandse versies meegewerkt. En datzelfde werk werd toen ook bijvoorbeeld door Jeroen Pauw gedaan. Die kwam ik daar tegen. Ilse Wessel. Dat was dan echt zo'n klassieke radiostem. En ik zei de gek. Ja.
We gaan eens even kijken naar van wat voor muziek jij houdt. En dat doen we met de plaat en zijn verhaal.
Het is tijd voor het leukste liedje, zet me lekker hard. Pop, rock of ouwe, speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje, zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders, smolt op voor jou. De plaat en het
plaat en zijn verhaal. En het lijstje van Bob van der Hoven begint met Aretha Franklin. Waarom eigenlijk? Waarom deze plaat? Waarom Say a Little Prayer?
Ik hou heel erg van ik hou van heel veel verschillende soorten muziek. Ik ben opgegroeid met jazz, maar mijn zus die draaide popplaatjes. Mijn tante speelde klassiek. Ik heb pianoles gehad vanaf mijn 8e. Dus alle soorten muziek kwamen tegelijk bij mij binnen. Maar een van de componisten waar ik altijd heel veel waardering voor heb gehad is Burt Bacharach. Dat repertoire van die man vind ik ongelooflijk origineel. En ik bewonder die man ook zo. Hij is al 93 en schrijft nog steeds. En dat zal niet zijn omdat hij zijn huur moet betalen, want de man is wereldberoemd.
Ja.
En wat ik ook zo bijzonder vind is dat Treintje Oosterhuis, die komt eind november met een nieuwe Bacharach-plaat.
Ja, daar heeft ze ook al één of twee?
Ze heeft er al 2.
Ja.
Dus ja, ze komt met haar derde backwork-plaat en heeft daarvoor ook weer nauw met hem samengewerkt. Nou, dat is ongelooflijk. Dus we hadden ook wel Treintje Oosterhuis kunnen draaien met een van haar backwork-nummers. Maar waarom Aretha Franklin? Het is ook het geluid van mijn jeugd. Mijn zus die draaide dit helemaal grijs. I Say a Little Prayer is oorspronkelijk opgenomen door, zeg maar, wat de muze was van Bacharach. En dat was Dionne Warwick. Die versie is ook prachtig. Maar wat Aretha deed met dit nummer, met zoveel soul. En ik vind die begeleiding ook met dat koortje erbij en die piano. Het is geweldig. Ik kan, dit verveelt nooit. Dit blijf ik tot het einde van mijn leven, blijf ik hier naar luisteren.
De tweede plaat op jouw lijstje. Er komt, ja, daar zit een heel verhaal aan vast. Dat had je van tevoren al gezegd. Staat niet op Spotify, is echt persoonlijk. En dat is de band van je vader.
Ja, ja, ja. Ja, weet je, de appel is niet ver van de boom gevallen. Ik ben al, ik begon op mijn 8e te zeuren dat ik pianoles wilde. Wij waren, toen we teruggekomen waren naar Nederland, gaan inwonen bij de ouders van mijn vader. En mijn oma had in haar woonkamer een piano staan. En daar speelde ze ook op. En dat vond ik iets magisch. Ik dacht, oh, dat wil ik ook. Dus ik ging echt zeuren bij mijn ouders. Ik wil pianoles. Ik wil leren piano spelen. Toen was ik 8. En toen bleek een paar huizen verderop in onze straat een muziekschool te zijn. Nou, kon niet beter. En daar ben ik begonnen met pianolesjes. En dat heb ik later toen we naar Leidschendam verhuisd waren... Ben ik daarmee doorgegaan naar een andere pianodocent. Iets van 5 jaar pianoles gehad. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Want piano is natuurlijk wel het ideale instrument als je liedjes wilt schrijven. En dat wilde ik ook.
Waarom is dat zo?
Omdat je, als je een piano onder je vingers hebt, heb je eigenlijk een heel orkest onder je vingers. De twee beste instrumenten om op te componeren zijn piano en gitaar. En gitaar of piano is dan eigenlijk nog wat geschikter daarvoor.
En waarom dit lied? Waarom My Love?
You My Love.
You My Love.
You My Love. Ik heb heel veel opnamen van mijn vader. Die maakte met zijn eigen bandrecorder, hè, van zijn band. En dat was gewoon bij live optredens. Dit is een opname. Daarom is de geluidskwaliteit ook behoorlijk goed. Van een radio-uitzending. Toen wij in Garmisch-Partenkirchen woonden, waar ik geboren ben. Toen trad mijn vader regelmatig op bij de EFN met zijn band. EFN betekent American Forces Network. Dat was dus een radiostation voor de Amerikaanse troepen die gestationeerd waren in Duitsland. En mijn vader had een vast contract bij de Amerikanen en wij woonden ook bij de Amerikanen. Vandaar ook die drietaligheid. Hè. De opname die ik heb meegebracht is gemaakt in mijn geboortejaar, 1957... Een van de vele live uitzendingen die hij toen heeft gedaan. En het leuke is, bij deze opname hoor je mijn vader ook zingen. En dit is altijd het lievelingsliedje geweest wat hij al heel veel voor mijn moeder gezongen heeft. Dus er zit ook nog een heel gevoel achter. Maar het unieke is dus hoe oud deze opname is. En wat ik ook bijzonder vind is hoeveel de stem van mijn vader, hoeveel onze stemmen op elkaar lijken. Ik heb eigenlijk gewoon precies hetzelfde timbre. Ik heb ook dit nummer later nog eens opgenomen.
Zelf?
Ja, ik heb het zelf ook opgenomen. En als je die opname met elkaar vergelijkt, dan zeg je, goh ja, er is wel veel gelijkenis. Ah. Maar in dit geval horen we dus mijn vader.
Is ever new, my love, now and forever new, my love. You walked into my lonely world. What peace of mind your smile unfurled. Yes, and because of you, my love, my wishful dreams came true, my love. In my uncertain heart, I am only certain of how much I love you, my love. Love you, my love.
De Empire Quintet, 64 jaar oud. Wat mooi al die opname, Bob.
Ja, en live gespeeld en gezongen, hè? Voor de radio, dus een radioopname.
Ja, en, maar ook hoe dat is opgenomen in de tijd. Ja. Ging dat met veel microfoons, weet je daar iets van?
Ik denk dat er maar één microfoon aan te pas gekomen is. Die stond op een hele strategische plek. Zodat zowel de zang goed klonk als de begeleiding. Ik weet dat niet zeker. Ik kan het mijn vader niet meer vragen, helaas. Misschien hadden ze nog één of twee extra microfoons. Maar dat weet ik gewoon niet. Ik denk haast, want zo was dat toch mid jaren 50... dat alles voor één microfoon stond. Maar dan heel strategisch opgesteld.
Heb je dit nummer zelf ook gezongen trouwens?
Ik heb op een gegeven moment eigenlijk als een eerbetoon aan mijn vader, toen hij er nog was, heb ik een selectie van nummers opgenomen zelf. Dat was een privéproject. Oorspronkelijk is dat ook niet uitgebracht of zo. Ik heb dat puur voor mijn vader gemaakt. Is wel op een cd gezet en in de familie verspreid. Met allemaal repertoire wat hij gespeeld en gezongen heeft. En pas 10 jaar na zijn overlijden dacht ik, het is eigenlijk zonde om er niks mee te doen. Toen is het alsnog uitgebracht, mijn versie. En ja, daar was ook dit nummer bij, You My Love, in mijn versie, gewoon met alleen maar piano.
Is ever you, my love, now and forever you, my love. You walked into my lonely world. What peace of mind your smile unfurled. And because of you, my love, my wishful dreams came true, my love. In my uncertain heart, I am only certain of how much I love you. My
leuk om te zien. Je vaders versie van 64 jaar geleden en dan je eigen versie erachteraan van You My Love.
Ja, en als je die stemmen met elkaar vergelijkt, dan hoor je heel veel overeenkomsten. We hebben eigenlijk hetzelfde timbre. Mijn vader was echt wat je noemt een crooner. He, dus echt die stijl van zingen. Dat gewoon de velvet voice, zeg maar. En ja, ik heb diezelfde stem. En zing ook een beetje op diezelfde manier.
Dat ja, heel verband. Leuk, leuk om te horen. En ook wel lachen dat we ze achter elkaar hebben geplakt. Dat maakt het bijzonder. Ja. De laatste op jouw lijstje is ook van jezelf. Far Away A Voice.
Ja, daar zit een mooi verhaal aan vast. Dat is een liedje wat ik heb geschreven voor een speelfilm. Dat was overigens een amateurspeelfilm, dat moet ik er wel bij vertellen. Die uit is gekomen in 1981. Daar hebben we met een hele groep enthousiastelingen op vrijwillige basis een jaar lang hard aan gewerkt. Mijn toenmalige partner heeft daar het script voor geschreven en deed de regie. En ik heb een van de hoofdrollen gespeeld. Ik heb de muziek ervoor geschreven. En ja, het titelthema, wat je dus aan het begin van de film bij de titels hoort en ook aan het einde bij de aftiteling, dat is Far Away A Voice. En omdat ik nu bezig ben op dit moment met het maken van een album wat helemaal bestaat uit repertoire wat ik in die tijd heb geschreven, heb ik ook als titel voor mijn nieuwe album, wat dus nog moet uitkomen, diezelfde titel gekozen, Far Away A Voice. En de opname die ik nu heb meegebracht is de originele opname die destijds voor de film is gemaakt. In 1981, 40 jaar geleden dus. En dan moet je je voorstellen, ik woonde toen op een flatje in Leidschendam. En de opname die je hoort is gewoon in de woonkamer gemaakt. Met een vriend van me die bas speelde, dat was eigenlijk de tekstschrijver. Met mijn neef Peter Paul, die speelt gitaar. En ik zit achter een soort keyboard van Honer. En ik zing. En dat is allemaal gelijktijdig opgenomen.
Hesitations within me, it stops me from finding a start. There's a feeling inside myself, it tells me to go on. And then my eyes will see more clearly. I can get to you when I think of the good things to come. Troubles will soon be gone. Far away your voice whispers softly, come back. But my mind speaks and I know that I must.
Mooi nummer. Ja, je zat net tijdens de plaat even te vertellen hoe dat allemaal ging in je woonkamer opnemen. En dat je You My Love ook in je woonkamer hebt opgenomen. Maar dat, ja, was maar wel...
dat was in een latere woonkamer en met veel betere apparatuur inmiddels. Maar ook, ja, dat is gewoon een privéproject geweest. En ik heb toen met de pianist Alwin Kluit die nummers ingestudeerd. Want die had ik ook nog nooit eerder gezongen. En die zijn gewoon in de woonkamer opgenomen. Ik had een kamerscherm had ik midden in de kamer opgesteld met een donzen dekbed eroverheen om wat demping te krijgen van het geluid. Maar ik kon nog net Alwin in het gezicht kijken die achter de vleugel zat. En we hebben gewoon, ja, zeg maar live, dus zonder knippen en plakken, gewoon die nummers opgenomen.
Wil jij ook je eigen podcast? RSD Audio en Studio 2 nemen nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Lekker! Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
Of je nou van sport, innovatie, humor of nieuws houdt, Smalltalk. Even iets anders.
Dit is Smalltalk Podcast.
Ik wil eigenlijk met jou even een stapje maken naar iets wat ik zelf bijzonder vind. Maar ook omdat je heel veel ervaring hebt, ben je zelf ook coach.
Ja.
Ik had Lana Wolf hier en zelfs die is ooit bij jou een keer op een kliniek of iets geweest waar jij sessies geeft om mensen beter te maken in het presenteren, in het spreken.
Ja.
Hoe ben je daarin terechtgekomen?
Ja, weet je, ik werkte bij Radio 4. Toen presenteerde ik daar nog. En toen vroeg de AVRO of ik jonge presentatoren wilde opleiden voor Radio 4. Toen waren de collega's die tegen me zeiden, oh, ga je eigen graf graven. En toen zei ik, ja, maar jongens, wees nou gewoon reëel. Op een gegeven moment komt er weer een nieuwe generatie die daar gaat zitten. En waarom moet ik me daartegen verzetten? Ik ben daar helemaal niet tegen. En als dat betekent dat op een gegeven moment iemand anders, een jonger iemand op mijn stoel zit, dan is dat maar zo. En dan kijk ik wel weer hoe mijn weg verder gaat. Ik heb daar gewoon aan meegeholpen, omdat ik dat belangrijk vind. Dat kennis wordt overgedragen en dat mensen de kleine kneepjes van het vak leren kennen. Het is handig als iemand je daar wegwijs in kan maken. Ik heb dat met veel plezier gedaan en ik ben er nog steeds trots op als ik bijvoorbeeld Ab Nieuwdorp op de radio hoor. Hoe die jongen zich heeft ontwikkeld, die is volledig door mij gecoacht. En het is een voortreffelijke presentator geworden. Ik hoor hem ook in documentaires. Hij heeft een hele mooie stem. Ik zie hem ook op tv wel eens wat presenteren. En dan denk ik, nou, daar heb ik toch een beetje een bijdrage aan geleverd. Dus daar ben ik trots op.
Hoeveel doe je dat nog? Hoeveel mensen lopen er door jouw praktijk, wil ik bijna zeggen?
Nou, het gekke is, ik heb dit zelf nooit aangemoedigd. Ik heb mezelf nooit geadverteerd als leraar of coach. Maar mensen krijgen de lucht van, ze weten dat je heel veel hebt gedaan, vele jaren, in ook verschillende facetten van het vak. Dan denken ze, nou, van die oude kan ik nog wel wat opsteken. En dan gaat ineens de telefoon van, goh, geef jij ook les? Dus men komt gewoon naar me toe. Ik wil dat ook niet te veel doen, omdat ik tijd wil hebben om aan mijn eigen projecten te werken. Maar ik vind het wel belangrijk om wat tijd te steken in kennisoverdracht. Nou, dat doe ik op twee manieren. Er zijn mensen die bij mij privélessen krijgen. Zo af en toe dient zich weer iemand aan. Dus ik heb er altijd een paar leerlingen heb ik. En daarnaast ben ik op een gegeven moment benaderd door Studio Oranje Oort. Die verzorgen cursussen voor aspirant voice-overs, stemacteurs. En die vroegen van, goh, wil jij gastdocent bij ons worden? En dat betekent dat ik gewoon af en toe een groep mensen bij mij thuis in de studio ontvang. Dat zijn er meestal zo'n 7 of 8 mensen, zo'n groep. Want groter moet je het ook niet maken. Anders heb je te weinig aandacht voor de individuele mensen. En die geef ik dan een workshop voice-overs inspreken. En ik doe ook een workshop, omdat ik dat natuurlijk ook zo ontzettend veel gedaan heb. Luisterboeken inspreken. Dat is toch weer een andere tak van sport. En dat gaat zo door het jaar heen. Doe ik dat een aantal keren. Hartstikke leuk om te doen.
Heb jij, als je dat doet en er komt iemand voorbij in je studio, dat je denkt van, wat een talent? Herken jij talent?
Ja. Ik durf te zeggen dat ik daar een neus voor heb, ja.
Want hoe voel jij dat? Hoe spot jij talent? Want talentherkenning is best Je hebt mensen die kunnen het laatste puntje, paar procent uit iemand halen. Maar hoe zie je nou een ruw diamantje? Hoe valt die bij jou op?
Weet je, ik krijg niet alleen mensen die alles nog moeten leren. Ik word ook wel benaderd door mensen die al in het vak zitten. En zeggen van, ik heb het gevoel dat er nog wat mis. Of dat het beter zou kunnen worden. Kun jij me dat laatste duwtje geven? En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat het allerleukste. Mensen die dus al heel veel kunnen. Maar dan nog net even hier en daar wat aansturing nodig hebben om echt goed te worden. dat is heel erg leuk. En dat zijn mensen die je vaak ook maar, ja, daar heb je maar een paar sessies voor nodig om net even die laatste ontbrekende dingetjes goed te krijgen. Ja, en er zijn ook mensen die melden zich en die moet je echt helemaal vanaf de very bottom opbouwen. Hoe zeg je zoiets? Helemaal vanaf de grond moet je dan gaan bouwen. Dat is lastig en tijdrovend.
Maar hoe lang ben je dan met iemand bezig die bij jou komt en waarvan je denkt, nou, het is talentvol, maar die heeft nog zo weinig skills in het spreken of articuleren. Is dat een project van jaren of maanden?
Als iemand helemaal aan het begin staat, dan weet je ook nog niet of die talent heeft of dat zij talent heeft. Dan hoor je wel of niet een goed geluid. En daar begint het wel mee, maar alleen een goede stem, daar kom je er niet mee. Dan moet je ook nog de aanleg hebben om dat instrument te leren bespelen. Want de stem is ook een instrument. Ik vind sowieso dat het inspreken van teksten heel veel overeenkomsten heeft met muziek maken, met zingen. Je gebruikt namelijk precies dezelfde dingen. Je gebruikt timing, frasering, melodie. Je speelt met tempi, hè, dus met je gaat wat sneller, je gaat wat langzamer. Je bouwt spanning op, je maakt een spanningsboog. Dat doe je ook als je muziek maakt.
Zijn er exceptionele talenten waarvan je zegt, nou, ik weet niet of je naam wil noemen. Die zag ik, daar ging ik een klein beetje, dat heb je in de sport ook. Dus iemand die geeft je een aanwijzing en die kan het meteen omzetten in een daad.
Dat komt voor. Dat komt voor.
Of is dat met stemacteurs heel moeilijk? En met zingen lijkt me dat nog lastiger.
Er zijn mensen die mijn aanwijzingen meteen oppakken. En dan ook daarna consequent integreren. Er zijn ook mensen, het komt helaas ook voor dat ik het maar blijf herhalen en dat het niet opgepakt wordt. Dus die horen het niet. Een heel groot voordeel in dit vak is muzikaliteit. Ik zei al, de overeenkomst tussen muziek maken en dit, die is heel groot. En als je dat ook kunt horen, als je dus de muzikaliteit hebt om die nuanceverschillen te horen, dan pik je het ook snel op.
Heb jij wel eens een talent gehad of iemand die bij jou kwam dat je echt moest gaan zitten en zeggen, luister, sorry. Ja. Ik denk dat je het niet moet doen, want je gaat er nooit. Misschien moet je het voor je hobby doen. Ja, begin een podcast.
Ja, ik ben echt niet gemeen of ik breek mensen niet af. Maar ik heb wel meegemaakt dat iemand huilend weggelopen is.
Ja?
Dat was bij de KRO was ik toen een dame aan het coachen. En die had het echt helemaal niet. En ik bleef natuurlijk maar doorgaan met haar proberen duidelijk te maken wat er anders moest. En daar werd ze zo wanhopig van dat ze weggelopen is. Ik ben echt wel iemand die opbouwend werkt. Want wat heeft het voor zin om iemand af te breken? Maar ja, als iemand het echt helemaal niet oppakt, ja, dan kan je beter wat anders gaan doen.
Ja, nee, dat klopt. Als je gaat kijken nu, je bent 64. Ik vind jou niet de persoon die zegt van ik ga met pensioen. Ik kan me wel voorstellen dat je iets minder gaat doen en met René leuke dingen, reisjes of wat meer ontspannende dingen gaat doen die niet met werken te maken hebben. Heb jij nog echt ambities op het gebied van jouw talenten? Voice-over, films, muziek. Dat je denkt van nou, dat staat echt nog op mijn bucketlist. Dat wil ik in de komende jaren gaan doen.
Ja, weet je, er zit gewoon nog heel veel. Die drive is er gewoon nog om dingen te willen doen. Ambitie, dat klinkt zo heel erg ook van dat je er geld mee moet verdienen. Dat weegt niet zo zwaar bij mij. Ik wil vooral de dingen doen waar ik blij van word. En dat is in de eerste plaats met muziek bezig zijn. Ik vind het ook heel erg leuk om films te monteren en het is echt hobby gepruts, maar dat vind ik heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Er is altijd wat te doen. Ik heb nog een heel familiearchief, dat wordt nu gedigitaliseerd. En ja, dat is allemaal nog 8 mm film, wat door mijn vader gemaakt is. Die dat trouwens heel verdienstelijk deed. Maar dan zonder geluid, dus daar wil je dan nog wat muziek onder gaan zetten. Weet je, zo ben je eeuwig bezig. En dat deel ik dan weer met mijn familie. Dat is heel erg leuk. Ja, weet je, als een radiostation zou bellen met een leuk programma. Bijvoorbeeld op Radio 5, ik zeg maar wat. Waar ik onder leuke omstandigheden met leuke mensen kan werken. Dan zou ik dat zeker in overweging nemen.
Zou jij een... In welk genre moet ik dan denken? Zou jij een goede presentator zijn voor een jazzprogramma? Of... Waar ligt jouw liefde? Jouw passie voor de muziek?
Jazz kan, pop kan. Maar ik vind ook het gesprek met mensen erg belangrijk. Dus een programma met gasten waar je ook gesprekken kan voeren en waar leuke muziek in gedraaid wordt. Ik ben nog eens 2 jaar DJ geweest in de nacht bij de KRO, Niemandsland. En dat vond ik onwijs leuk om te doen, omdat ik zelf de muziek kon samenstellen. Maar ook de gasten kon uitkiezen. En die kwamen, zelfs 's nachts kwamen ze.
Goed programma. Peter van Brugge heeft het toch ook gedaan?
Van Peter van Brugge weet ik het niet. Ik weet natuurlijk wel het team wat we toen hadden. Maar Winfried Povel zat daarin, René van der Veer.
Oh ja, René van der Veer.
Ik geloof dat Nick Montana is dat ook, dat weet ik niet zeker. En ik. Ja, heel, dat vond ik
goed programma.
Super gaaf om te doen.
Goed programma. Ja, ja, zeker bekend nog. Nou, we gaan het. En nog even over jouw CD. Wanneer zou die te koop, te beluisteren zijn?
Er is nog geen datum vastgesteld. Wat ik zei, er zijn al 10 stukken opgenomen. Maar daar moeten nog dingen aan toegevoegd worden. Misschien nog eens een solo hier en een backing vocal daar. Ik moet ze trouwens ook nog inzingen. Dat is ook nog helemaal niet gebeurd. Dus we zijn nu met de begeleiding bezig vooral. Er wordt nu op dit moment, as we speak, gewerkt aan de arrangementen van nog eens 9 stukken. Ja, ik denk dat we in november weer gaan opnemen. Ja, ik hoop begin volgend jaar of zo.
En waar kun je er dan aankomen?
Nou, de fysieke CD, dat moet ik eigenlijk nog bedenken hoe ik dat doe. Er zijn mensen die doen dat via bol.com. Dat is natuurlijk handig. Misschien zet ik hem wel gewoon op mijn eigen website. Maar de meesten zullen toch daarna gaan luisteren via een streaming platform. Via Apple Music of via Spotify. En ja, daar verschijnt hij op een gegeven moment vanzelf op.
Ik vond het leuk dat je er was. Wederzijds. Bedankt voor je verhaal.
Dit is Smalltalk Podcast. Even iets anders.
Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkthepodcast.nl of je eigen podcast app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl.
Geen gekets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.
Wil jij ook je eigen podcast? RSD Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rsdaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.